Dankjewel Peter voor deze prachtige inleiding, want dat profetische woord dat zeer vast is als een licht schijnend op een duistere plaats, dat hebben wij zodat we gaan zien wanneer de dag aanlicht, de dag van Christus wederkomst. En de morgenster opgaat in onze harten. Ik noem dit de bevinding van de eindtijd. Vlak voor de wederkomst van Christus zal elk kind van God wereldwijd weten dat nu de tijd is aangebroken dat hij terugkeert. De morgenster zal opgaan in het hart. De morgenster is het teken van de wederkomende Christus. Hij zal verschijnen als de blinkende morgenster aan de hemel boven Israël en daarna afdalen naar de stad Jeruzalem. Maar voordat hij als de blinkende morgenster aan de hemel verschijnt, zal hij in het hart van Gods volk wereldwijd schijnen. Ze zullen weten, niet de kalenderdatum, maar wel, nu komt hij spoedig. Ter inleiding van mijn lezing wilde ik graag met u lezen Openbaring 20... Openbaring 20, vers 1 tot en met 10. Dat is het hoofdstuk wat maar liefst 6 keer spreekt over 1000 jaren. En ik ga u vanavond vertellen wat de opvatting van de vroege kerk was. Dus de eerste christenen van de eerste eeuwen, in ieder geval tot het midden van de derde eeuw. En die namen dus dat getal van 1000 letterlijk. We lezen daar Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebbend de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, welk is de duivel en Satanas, en bond hem 1000 jaren. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. En ik zag tronen, en zij zaten op dezelfde, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods en die het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En zij leefden en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. Maar de overige der doden werden niet wederlevend, totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht, maar ze zullen priesters van God en Christus zijn en zullen met hem als koningen heersen 1000 jaren. En wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden. En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, de Gog en de Magog, om hen te vergaderen tot de krijg, welke getal is als het zand aan de zee. En ze zijn opgekomen op de breedte der aarde, en omringden de lege plaats der heiligen, en de geliefde stad. En er kwam vuur neer van God uit de hemel en heeft hen verslonden. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel des vuurs en zilvers, alwaar het beest en de valse profeet zijn. En ze zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Welaan, allereerst wil ik heel kort de opvatting van de vroege kerk weergeven, zodat u het raamwerk ziet waarbinnen de lezing wordt geplaatst. In de vroege kerk was men chiliastisch. Dat betekent dat men geloofde dat Openbaring 20 letterlijk waar is. Letterlijk een duizendjarige regering van Christus op aarde. Na zijn wederkomst. Eerst de wederkomst, daarna duizendjarig rijk, oftewel vrederijk. Het is dus niet zo dat in de vroege kerk hetzelfde gezegd werd als nu te horen valt bij het zoeklicht of andere meer evangelische stromingen die zeggen dat Christus twee keer terugkomt. Nee, Christus komt één keer terug. En als hij terugkeert, zal hij zijn koninkrijk op aarde brengen. Die duizend jaar, oftewel het duizendjarig vrederijk, is precies hetzelfde als wat Jezus bedoelde met zijn koninkrijk. En hij heeft niet zomaar de kerk van alle eeuwen geleerd, gij dan bid al dus, uw koninkrijk komen. Blijkbaar was het er nog niet. Maar moet de kerk blijven bidden om de komst van het Rijk. Wat ik u vanavond vertel, heb ik ontleend aan de geschriften van Irenaeus. Irenaeus was de eerste bijbeluitlegger, je kunt zeggen de eerste theoloog, na het Nieuwe Testament. Wat hij vertelt heeft dus grote waarde. Hij vertolkt de stem van zijn tijd, van de christenheid in de tweede eeuw. De eeuw waarin hij leefde. En voor Irenaeus is een van de belangrijkste teksten Efeze 1 vers 10. Waar staat dat Christus eenmaal alles onder één hoofd bijeen zal vergaderen. Alles wat in de hemel en op de aarde is. Bij zijn wederkomst zullen hemel en aarde met elkaar verenigd worden. En zal het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk Gods, neerdalen op aarde voor duizend jaar. En daarna de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Soms wordt gezegd, maar als dit nu zo'n belangrijk hoofdstuk is, waarom heeft de Heer Jezus daar zelf niet over gesproken? En dan vergist men zich, want ik lees Openbaring 1 vers 1. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft. Dus heel het boek Openbaring is naar het woord van onze heiland Jezus Christus zelf. Dus ook hoofdstuk 20. Daarnaast heeft de Heer Jezus zelf aangekondigd dat zijn taak niet in de eerste plaats was, toen hij nog op aarde was, om over dat koninkrijk inhoudelijk te spreken, maar hij heeft aangekondigd dat de Heilige Geest dat zal doen. We lezen dit in Johannes 16 vers 13. Wanneer de Geest zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En dan komt het. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. De toekomende dingen. Periode voor de komst van Christus, de wederkomst. Tijdens de wederkomst. Het vrederijk. Daarna de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus toen de geest op Pinksteren werd uitgestort, toen begon dat. Vandaar dat Johannes, Paulus en Petrus dingen verkondigen over de toekomende dingen die Jezus niet verkondigd had. De Heilige Geest ging de toekomende dingen verkondigen. In het bijzonder is dat gebeurd op Patmos toen Johannes de openbaring van Jezus Christus ontving. Daarmee is gezegd dat in de vroege kerk het vrederijk of koninkrijk van God gezien werd als toekomstig. Dus niet al vervuld in de kerk of ergens in de wereld. En men nam het letterlijk. Om maar één stem te laten horen van iemand die ons vertrouwd is, en die dichter bij ons staat als 2000 jaar geleden bijna, Spurgeon, de beroemde prins der predikers, die zegt: de glorie van God zal het meest overvloedig worden gezien bij de tweede komst van onze Here. Wat een pracht mogen wij verwachten bij de wederkomst. Wat voor heerlijkheid zal de regering van 1000 jaar omringen. Of aan het einde daarvan, wanneer hij het koninkrijk aan God de Vader overgeeft. Daarmee zegt Spurgeon: in de toekomst zal het een letterlijk 1000-jarig rijk komen. En aan het eind daarvan, als Christus alles heeft voltooid, alle niet vervulde profetieën zijn vervuld, dan zal hij dat voltooide koninkrijk aan God de Vader overgeven. Waarom is deze leer nu zo omstreden geraakt tot op de dag van vandaag toe? Wat is daarvan de reden? Ik moet u dan wat vertellen over de historie van de vroege kerk, anders zult u dat niet begrijpen. Het gaat over de tijd waarin Irenaeus leefde. Er was een vreselijke strijd tegen ketters. Ketters die beweerden dat Christus niet werkelijk mens geworden was. Ze ontkenden de menselijke natuur van Christus. En in die strijd heeft Irenaeus een boek geschreven dat heet Tegen de Ketterijen. En hij trekt van leer tegen deze valse leer die de kerk enorm heeft bedreigd. Historici zeggen, die ketters, de gnostici heten ze, hebben bijna de orthodoxe, de rechtzinnige kerk weggevaagd. Irenaeus was met enkele anderen een onvermoeide strijder tegen deze valse leer. Wat was nu het geval? Dezelfde mensen die zeiden de komst van Christus in het vlees, waarachtig mens dus, dezelfde mensen die zeiden dat je dat niet letterlijk kon nemen, wat er over de Bijbel stond, die zeiden ook dat je 1000-jarig rijk niet letterlijk kon nemen. De orthodoxe, de rechtzinnige christenen zeiden: voor ons is Christus waarachtig God en waarachtig mens. En ook zijn koninkrijk, zijn vrederijk van de toekomst, is een waarachtig aards vrederijk. Een van de bekendste ketters waartegen Irenaeus schreef was Cerinthus. Die naam zegt u waarschijnlijk helemaal niets. Maar Johannes, de apostel, die op hoge leeftijd in Everse is overleden, die heeft hem nog meegemaakt. En het is bekend dat Johannes niet in de buurt wilde komen van Cerinthus. Hij wilde hem niet ontmoeten. Daarmee heeft Johannes letterlijk gedaan wat hij in een van zijn kleine brieven schrijft: indien iemand deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en zegt niet tegen hem: wees gegroet als je hem tegenkomt op de weg. Cerinthus was in zijn ogen iemand die door de duivel werd aangestuurd. Wat zei Cerinthus? Ik heb openbaringen van engelen gekregen. En die openbaring van engelen heeft mij geleerd dat er straks in Jeruzalem een feest zal zijn van 1000 jaren. Eten, drinken, trouwen, seksueel genot. Daarmee heeft Cerinthus de rechtzinnige kerkelijke leer van het 1000-jarig rijk besmet. Want mensen gingen zeggen: als dat de betekenis is van 1000-jarig rijk, dan klopt er iets niet. Want God zal geen losbandigheid dulden in zijn koninkrijk. Cerinthus heeft zoveel invloed gekregen dat er vraagtekens rezen over de kanoniciteit van het boek Openbaring. Dus is het boek Openbaring eigenlijk wel geïnspireerd door de Heilige Geest? Dat is een strijd geweest die tot in de 4e eeuw in het Westen van de kerk heeft geduurd. En in de 5e eeuw werd het boek Openbaring pas als kanoniek, geïnspireerd door de Heilige Geest, erkend in de Oosterse kerk, zeg maar het Midden-Oosten. De invloed van deze agent van Satans, de Rinters, is enorm geweest, maar niet alleen van hem. In de tijd van Irenaeus in de 2e eeuw trad een zekere Montanus op, in hetzelfde gebied waar Irenaeus was grootgebracht, we noemen dat tegenwoordig Turkije. En Montanus zei, het vrederijk zal binnenkort neerdalen in Perpuza, een klein stadje, en Timion, beide in Frigië gelegen, in Zuid-Turkije, zeggen we tegenwoordig. En hij beweerde dat hij zelf de trooster was, waar de Heer Jezus over sprak. De trooster die zou komen, de mensen die hij beïnvloedde gingen spreken in tongentaal. Men zei onder leiding van Montanus, de kerk is haar roeping kwijtgeraakt. De geest van de profetie is geweken, de Heilige Geest is geweken. Bij ons is die teruggekeerd in onze leider, bisschop Montanus. De kerk die Montanus stichtte, kende geen ouderlingen, geen kinderdoop. Men deed aan huwelijksmijding en aan vasten en aan wereldmijding. Toen zeiden heel veel orthodoxe christenen, Montanus zegt dat het duizendjarig rijk in Turkije zal neerdalen. Er is iets mis met dat duizendjarig rijk. Want Montanus is een ketter. Natuurlijk. Maar klopt het dan toch dat je Openbaring 20 niet letterlijk moet nemen? Onze bisschoppen zeggen van wel. U begrijpt dat Montanisme kreeg ook een sterke invloed. Vanuit Klein-Azië ging het naar Rome, Frankrijk, Noord-Afrika. Een beroemde Nieuw Testamenticus, een Duitser, Theodor Zahn, heeft gezegd, het chiliasme van de Montanisten is losbandig geweest, in tegenstelling tot het kerkelijk chiliasme van de oorchristelijke gemeente. Irenaeus heeft alleen maar de oorchristelijke toekomstleer vastgehouden. Oftewel, de leer van de Bijbel. Er was een kleine minderheid in die tijd, niet-chiliasters, die dus niet geloofden dat het vrederijk toekomstig is en ook letterlijk op aarde zou neerdalen. Maar dat waren de mensen die moeite kregen met het letterlijke uitleg van Openbaring 20, omdat ze zeiden, het heeft iets met die ketters te maken, met Montanus en met Serintus. De duivel heeft er zoveel aan gedaan om die leer uit de kerk te laten verdwijnen. En het is hem bijna gelukt. In de 3e eeuw kwam een zeker Origenes op, een verbijsterend geleerd man, die begon met allerlei teksten te vergeestelijken. Maar grote kwaad stichtte een leerling van hem, Dionysius, die ook in Egypte in Alexandrië bisschop was. Hij zei, we hoeven het boek Openbaring niet te verwerpen, maar we mogen dat niet letterlijk nemen. En het is ook niet door Johannes de Apostel geschreven. Dionysius had zoveel gezag dat predikanten in het Midden-Oosten niet meer uit het boek Openbaring wilden citeren. Dionysius en een kerkhistoricus, Eusebius, die naam heeft u misschien wel eens gehoord, waren de voornaamste oorzaak dat het boek Openbaring pas in de 5e eeuw in de Oosterse kerk gerekend werd tot de Bijbel. Wat was eigenlijk Dionysius' positie? Hij zei, als ik het boek Openbaring als kanoniek, als geïnspireerd door de Heilige Geest erken, moet ik ook geloven in een duizendjarig vrederijk. Letterlijk, op aarde. En dat wil ik niet. Dionysius erkende dus als je het boek Openbaring als goddelijk geïnspireerd aanvaardt, moet je ook het duizendjarig rijk aanvaarden. In die zin altijd gelijk. Een andere verwoestende invloed op de kerkelijke leer, het kerkelijk filiasme, is de Romeinse wordende kerk geweest. Steeds meer werd de kerk verrooms. En hoe deden ze dat? Ze zeiden, de paus, de kardinalen, de bisschoppen, dat zijn de koningen die met Christus regeren. En ze begonnen die bisschoppen, kardinalen en de paus uit te dossen met koninklijke gewaden. Nog steeds. U weet het. En ze kregen een koninklijke scepter. Denk aan Sinterklaas. In wezen heeft hij een koningsmantel en de scepter van zijn koningschap. Maar niet alleen kleding en scepter. Men zei, wij bisschoppen onder leiding van de paus zijn de koningen die met Christus regeren op de aarde. Dus er komt geen toekomstig duizendjarig vrederijk, maar dat duizendjarig vrederijk, dat zijn wij, de kerk. De Romeinse kerk houdt tot op de dag van vandaag vol dat zij de vervulling van de profetie zijn van het duizendjarig vrederijk. Het is niet toevallig dat daarom ook vaak in de reformatietijd de paus gezien werd als de antichrist. Zeker bij hen die vasthielden aan de letterlijke opvatting van Openbaring 20. Er was iets meer aan de hand nog, want toen die kerk steeds roomser werd, was er gelukkig een Augustinus die de genadeleer van Paulus weer helder heeft verwoord en waarvan we vandaag de dag nog moeten zeggen dat Augustinus een zeer belangrijke, door God gezonde kerkvader is geweest. Er is echter één probleem met Augustinus. En ik vind dat een zeer ernstig probleem. Even ernstig als dat Luther de Joden verketterde. Augustinus zei niet dat de kerk het duizendjarig rijk was en dat hij en de andere bisschoppen als koningen met Christus op aarde regeerden, maar hij zei Openbaring 20 moet je anders lezen. Er staat in het begin, vers 4, dat degenen die eerst opstaan aan het begin van het duizendjarig rijk, dat zijn de rechtvaardigen. En de overige doden, dus de andere mensen die gestorven zijn in de wereldgeschiedenis, die worden pas opgewekt aan het eind van de duizend jaren. Nou, dat was inderdaad de rechtzinnige leer van Irenaeus en anderen tot dan toe. Maar, zei Augustinus, als de kerk toch mag zeggen de vervulling van de profetie te zijn, ja, dan kan ik die eerste opstanding niet letterlijk nemen. Want, immers, als wij de vervulling van de duizendjarige rijk zijn, dan moet die eerste opstanding al plaatsgevonden hebben. En om dat probleem te hanteren, zei hij, de eerste opstanding is de wedergeboorte. En tot op de dag van vandaag zijn er vele predikanten, ook in onze kerk, die dat nog steeds zeggen. De eerste opstanding is de wedergeboorte. Vanaf Augustinus tot de dag van vandaag toe is deze verkeerde, valse uitleg van Openbaring 20, vers 4 de reden dat de toekomst van Christus zo buiten beeld is geraakt en dat we niet of weinig verlangen naar zijn wederkomst. Want als je zegt dat Openbaring 20 vers 4 niet letterlijk genomen moet worden, hoe weet je dan zeker dat je de opstanding van de overige der doden wel letterlijk kunt nemen? Mogen wij zeggen als Christus zelf de openbaring geeft en zelf spreekt over een eerste opstanding en daarna na 1000 jaar pas een opstanding van de overige der doden, mogen wij dan zeggen, Heer Jezus in de hemel, het is goed dat u ons dat gezegd heeft, want wij geloven dat de eerste opstanding de wedergeboorte is en de opstanding van de overige der doden, dat zal letterlijk plaatsvinden. Het eerste vergeestelijken wij en het tweede nemen we letterlijk. Dat kan toch gewoon niet. Ik denk dat we heel dichtbij komen aan wat er 2 keer in het boek Openbaring staat. Indien iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad. Dit is een van de meest tragische gebeurtenissen in de geschiedenis van de kerk geweest. Dat Augustinus met zijn gezag niet zo ver wilde gaan als de Romeinse tijdgenoten, maar toch de toekomstleer daarmee op slot heeft gezegd. Eigenlijk kwam dat pas terug in de tijd van de Puritijnen en de Pietisten. De Puritijnen in Engeland, Joseph Mead, Meades schreef je, was de eerste Puritijn die een uitgebreid boek schreef waarin hij ook weer het 1000-jarig rijk letterlijk nam. En Johann Heinrich Altstedt in Duitsland deed hetzelfde in een boek wat hij schreef. En die 2 predikanten hebben een enorme invloed uitgeoefend op andere predikanten. Vandaar dat je in het puritanisme weer de leer van het 1000-jarig vrederijk terug ziet keren. En we gaan nu vanavond aan voorbij dat er 2 vormen in zijn. Misschien straks na de pauze. Maar die leer van de letterlijke opvatting keerde weer terug in de kerk. Vandaar dat mensen die veel in de oudvaders lezen, vaak geniast zijn. Want ze zeggen, het is overtuigend wat ze schrijven. En we lezen het zo in de Bijbel. Overigens is het woord Gilias pas heel laat ontstaan. En was er niemand in die eerste eeuw van de kerkgeschiedenis die het woord Gilias in zijn mond nam. Want ja, het ging over de leer van Christus. Dat als hij terugkomt, dan vestigt hij een koninkrijk op aarde van 1000 jaar. Klaar, zo staat het er. Wel, we gaan nog even naar de tekst. De tekst van Openbaring 20. In vers 1 lezen wij, ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebbend de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en Satanas, en bond hem 1000 jaren. En wierp hem in de afgrond, sloot hij, bezegelde hij, zodat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. Het gaat ook vaak om de vraag, volgt Openbaring 20 op Openbaring 19? Want in 19 wordt ons de wederkomst van Christus beschreven. Het chiasme van de vroege kerk zei dus, volgend op de wederkomst van Christus, krijgen we Openbaring 20. Tot op de dag van vandaag wordt dat ontkend. Maar ik neem u mee naar hoofdstuk 19, vers 20. Daar staat dat na de wederkomst van Christus het beest werd gegrepen en met hetzelfde de valse profeet die de tekenen en tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had, door welke hij verleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die deszelfs beeld aanbaden, deze 2 zijn levend geworpen in de pool van het vuur, die met zilver brandt. Dat is bij de wederkomst, of kort na de wederkomst, aan de orde. Wat lezen we nu in hoofdstuk 20, vers 10? En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de pool des vuurs en zilvers, al waar het beest en de valse profeet al zijn. Begrijpt u? Openbaring 19 gaat vooraf aan 20. Openbaring 19 beschrijft de wederkomst. En het geworpen worden van het beest en de valse profeet in de poel van vuur en zilver. En Openbaring 20 beschrijft hoe de Satan daarin geworpen zal worden aan het eind van een duizendjarig rijk. Er wordt ook vaak gezegd van het duizendjarig rijk is al begonnen in de vijfde eeuw, of sommigen zeggen later, weer anderen zeggen ja, het is al begonnen bij de hemelvaart van Christus. Dit is in flagrante strijd met wat de apostelen zelf zeggen over de tijd waarin ze leven. En die tijd is nog steeds aan de orde. Het is ook nog steeds onze tijd. Petrus zegt namelijk, 1 Petrus 5 vers 8, dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw, zoekend wie hij zou verslinden. Dat had hij niet kunnen schrijven als het vrederijk al begonnen was. Paulus spreekt over de geweldhebber van deze eeuw. De geweldhebber van deze eeuw, dat is deze periode. De hele periode tot de wederkomst van Christus. Daarin is de duivel de geweldhebber. En de overste van de macht, de lucht. Paulus had dat nooit kunnen schrijven als het vrederijk ergens geplaatst moest worden tussen de hemelvaart van Christus en zijn wederkomst in. Er is nu geen vrederijk. Niet in de kerk, niet in de wereld. We lezen alleen maar en we horen alleen maar van oorlogen die toenemen enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Bovendien is het een verkeerde opvatting, die ook nog wel eens in de kerk hoort, dat de binding van de duivel betekent dat hij wel zijn hoofdmacht kwijt is, maar hij roert nog zijn staart. Ja, wat je er ook bij voor moet stellen, ik lees het niet in de Bijbel. Ik lees in de Bijbel dat als Christus terugkomt en de duivel wordt gebonden voor 1000 jaar, dat hij geen enkele macht meer kan uitoefenen. Want hij wordt in de put geworpen, de abyssos, zoals er staat in de grondtekst. Dus de onderste hel, en die put wordt boven hem gesloten en verzegeld. De macht van de Satan is geheel gestopt in die tijd. Dan vers 4. En ik zag tronen en ze zaten op dezelfde en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord Gods en die het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden. En die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En zij leefden. En zij leefden. Ze werden levend. De taalvorm van de oorspronkelijke tekst laat zien, nu begint een nieuwe fase. Een aoristus ingressivus voor de mensen die dat wel eens hebben begrepen, hoe je dat moet benoemen. Een nieuwe fase begint nu. De in Christus ontslapen doden werden levend. U weet de profetentaal vaak de verleden tijd gebruikt voor iets wat nog toekomstig is. Zij zullen bij de wederkomst van Christus opstaan uit de doden en de Heere tegemoet gaan in de lucht om hem binnen te halen op aarde. En in die opstanding delend, de opstanding van de rechtvaardigen, zullen ze dus letterlijk leven. Dat woord en ze werden levend, dat wordt op andere plaatsen ook gebruikt in het boek Openbaring en in de Bijbel. En dan gaat het altijd over een lichamelijke opstanding. Zoals van Christus gezegd wordt dat hij weer levend is geworden. Ik was dood en ik leef. De Heer Jezus spreekt over de opstanding van de rechtvaardigen, dus de eerste opstanding, waar alleen Gods volk deel zal krijgen, in een gelijkenis over een maaltijd. Hij zegt, als u een maaltijd houdt, nodig de mensen die je niet kunnen terug uitnodigen. Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. Dat is de eerste opstanding. De opstanding van de rechtvaardig. In Johannes 5 vers 29 spreekt er Jezus over tweelei opstanden. De opstanding te leven en de opstanding ter verdoemenis. Vaak hoor ik zeggen, ja dominee, ja er staat niks over een duizendjarig rijk. Nee, dat klopt. Daarom legt de Heer Jezus in openbaring 20 zelf uit dat tussen die eerste en die tweede opstanding 1000 jaar liggen. De opstanding te leven aan het begin van de 1000 jaren en de opstanding ter verdoemenis aan het eind van de 1000 jaren. Paulus spreekt in Filippenzen 3 vers 11 zijn hartstochtelijk verlangen uit naar de wederkomst van Christus. Och, dat ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Was het voor Paulus dan onzeker, hoewel hij een kind van God en een groep apostel was, dat hij zou opstaan bij de wederkomst van Christus? Wel nee. Een ongelukkige vertaling. Och, dat ik mogen komen tot de wederopstanding der doden, want het staat letterlijk in de Griekse tekst, tot de uitopstanding van de doden. Paulus bedoelde, als Christus weerkomt, zullen er miljarden doden zijn. Maar uit het midden van hen zullen de rechtvaardigen opstaan. De uitopstanding uit het midden van de doden. En daar verlangde hij hartstochtelijk naar. Om aan het begin van de 1000 jaren Christus te zien gelijk hij is. In zijn heerlijkheid, denk aan openbaring, het begin van het boek, waar de heerlijkheid van Christus op de dag des Heren beschreven wordt, is niet de zondag, is de dag des Heren, als hij terugkeert. Die heerlijkheid van Christus, dat was voor Paulus een diepe hunkering in zijn ziel, om die te zien. Ik hoop zondag te preken over 1 Korinthe 3 vers 18. Daar gaat het over de weerspiegeling van de heerlijkheid van Christus in ons. Ik denk dat Paulus zijn gezicht ook geglansd heeft toen hij sprak over zijn wederkomende Christus. Maranatha. Dat heeft bij die man geleefd. De eerste opstanding is dus niet de wedergeboorte. Stel voor dat je dat toch zou moeten zeggen. We geven even de ketters gelijk. Hoe zit het dan met de opstanding van de overige der doden? Komen Gods kinderen dan bij die overige der doden tot leven? De mensen van wie in deze tekst gezegd wordt dat ze weer leven, zijn deels de martelaren die daarvoor al gestorven waren. Die waren dus al wedergeboren voordat ze stierven. Ja, de martelaren waren al wedergeboren voordat ze stierven. Dus als nu gezegd wordt dat bij de wederkomst van Christus ze zullen leven, en je vertaalt dat met wedergeboorte, dan zouden ze dus 2 keer wedergeboren worden. Nee. De wedergeboren christenen zullen bij de eerste opstanding lichamelijk opstaan, zoals Paulus dat in 1 Korinthe 15 uitgebreid beschrijft. Dan tenslotte het belang van deze leer voor ons geloofsleven van nu. Ik zei straks al dat in de vroege kerk, in de strijd tegen de ketters, die zeiden dat Christus niet waarachtig mens geworden is. Het heel belangrijk was om alles in de Bijbel letterlijk te nemen, tenzij het tegendeel blijkt. Tenzij de Bijbel zelf aangeeft dat je het niet letterlijk moet nemen. Als Johannes zegt, toen Christus bij de Jordaan kwam, zie het Lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt, werd duidelijk uit het verband dat die Christus bedoelde en niet een letterlijk lam. En dat gebeurt vaker in de Bijbel. Dat je symbooltaal is. Die je niet letterlijk kan nemen. Maar in het algemeen geldt de regel. Alles letterlijk nemen. tenzij het tegendeel blijkt. En ik denk dat dat heel actueel is. U weet allemaal hoe de laatste tijd aan Genesis 1 tot en met 3 wordt gesleuteld. Dat zelfs een theoloog die zich rekent tot de gereformeerde bond in de Nederlandse Hervormde Kerk en nu de Protestantse Kerk, ontkent dat Adam en Eva, zoals dat beschreven staat in Genesis 1 tot 3, zo als het bestaat, letterlijk door God zijn geschapen en dat er ook letterlijk een zondeval geweest is, zoals beschreven. En ik heb alle respect voor mensen die alternatieve uitleggingen van de Bijbel hebben waar we van kunnen leren. Ook als ze ons onbekend zijn en misschien onterecht onbekend, maar ik vind dit verschrikkelijk. Want als je dit begint te zeggen dat Genesis 1 tot en met 3 niet letterlijk genomen kan worden, dan kun je ook niet meer zeggen dat Openbaring 19 tot en met 22 letterlijk genomen moet worden. Het is heel vaak in de kerkgeschiedenis gezegd. De eerste 3 hoofdstukken van de Bijbel en de laatste 3, die sluiten zo nauw bij elkaar aan. Wie de eerste 3 niet letterlijk neemt, zal de laatste ook niet letterlijk nemen. Wie de laatste niet letterlijk neemt, zal de eerste niet letterlijk nemen. De verwoestende gevolgen van de vergeestelijking in de kerk, die merken we tot op de dag van vandaag toe. Laten we ons daar verre van houden. Toen was het vasthouden aan het kerkelijk filiasme heel belangrijk. Een beroemde historicus, met name uitnemend historicus van de vroege kerk, Harnack, die zegt, een Duitser, die zegt, deze eschatologische voorstellingen van de vroege kerk omgaven de oudste christenheid als een vurige muur en behoeden haar voor de vroegtijdige aanraking met de wereld en de leren van de filosofen. En zei hij, het filiasme moet als een hoofdstuk van de oudste verkondiging gelden in de kerk. Irenaeus was niet de enige die geschreven heeft. Er zijn weinigen die in die tijd geschreven hebben. Dat is een andere tijd geweest als nu. Maar ik noem bijvoorbeeld ook Justinus de Makelaar, die ook een letterlijke opvatting van het 1000 jaar rijk van Christus naar de wederkomst beschrijft. En ook een letterlijke opstanding van de rechtvaardigen. Het is dus onterecht wat je tegenwoordig ook nog steeds hoort, zelfs in onze kring, dat het chiliasme een soort Joodse dromerij is. Juist de Joden hebben gezegd dat de aarde 6000 jaar zal bestaan. En dat de laatste 1000 jaar de Sabbatsrust van de geschiedenis zal worden. En dat werd in de vroege kerk overgenomen. De vroege kerk had dat ook zo gezegd. De aarde zal 6000 jaar bestaan en de laatste 1000 jaar zal het Sabbats rust zijn van de wereldgeschiedenis. Dus daar werd dus het 1000-jarig vrederijk ingeplaatst. De rust die er overblijft voor het volk van God is de rust van het koninkrijk of vrederijk wat straks bij de wederkomst van Christus op aarde zal komen. Ook wordt er wel eens gezegd van ja, dat vrederijk op aarde, dat zijn vleeselijke, aardse voorstellingen. Is dat waar? Als Paulus zegt, in Efeze 1:9, en zijn gezicht moet gestraald hebben van blijdschap, toen hij dat niet schreef, er komt een dag dat Jezus hemel en aarde zal verenigen, onder zijn leiding, onder zijn hoofd, onder zijn heerschappij. Dan is de toekomst dus niet een tegenstelling hemels-aard, maar hemel en aarde verenigd, tezamen. Want God heeft deze aarde goed geschapen. Wij hebben door onze zonde de schepping tot zuchten gebracht, Romeinen 8:22. Maar Paulus kondigt aan in 1 Korinthe 7:31... De gedaante van deze wereld gaat voorbij. Er staat in de grondtekst een woord wat we herkennen. Het schema van deze wereld gaat voorbij. Het zondige schema. De zondige ordening. de zondige structuren van de wereld, die gaan voorbij. En dan komt er een aarde tevoorschijn als een juweel van schoonheid. 2 Petrus 3, vers 13. De ketters vergeestelijkten dus de vleeswording van Christus en het toekomstig koninkrijk van Christus. De orthodoxen namen het ernstig en letterlijk. Het is ook niet toevallig dat historici erop wijzen dat toen men het vrederijk begon te vergeestelijken, 1000 jaar niet letterlijk nemen, de verwachting van de wederkomst van Christus wegebde. Want ja, Christus had zelf juist in het boek Openbaring een enorm perspectief geopend wat er zou plaatsvinden na zijn wederkomst. Ja, als dat niet waar was, ja, wat moet je dan allemaal nog letterlijk nemen van alle profetieën in de Bijbel over het vrederijk? Moet je dan Jesaja 11 ook nog letterlijk nemen, waar gesproken wordt over de koe en de berin die samen zullen neerleggen? Moet je dan nog letterlijk nemen wat in Jesaja 2 staat, dat men nergens meer leed zal doen op de aarde? Dus het verdwijnen van de leer van het duizendjarig rijk, het kerkelijk chiliasme, heeft ertoe geleid dat de verwachting van de wederkomst van Christus is weggeëbd. Tot de dag van vandaag toe. Daarbij kwam dat de mensen steeds wereldser werden in de kerk. Want ja, als de paus van Rome, de bisschop en de koningen zijn die regeren, moet je onderwerpen aan de koningen. En als je dat maar doet, dan komt het goed met je. Dan kun je straks naar de hemel toe. Niet meer denken over een vrederijk wat er komt in de toekomst. Want dat is nu al. Daar zitten we nu al in de kerk. Wereldse lusten, zondige lusten, kregen steeds meer vat op de mens. Want als je leeft bij de gedachte, Christus komt, en je hunkert ernaar, dan is dat een sterk wapen in de strijd tegen de zonde. En tegen de invloed van deze huidige wereld, de tegenwoordige wereld. We krijgen de tegenwoordige wereld steeds meer lief, naarmate we minder verlangen naar de toekomende wereld. U zult het begrijpen. Maar misschien is wel de belangrijkste reden dat deze leer moet terugkeren in de kerk, dat Jezus zelf gezegd heeft in Hebreeën 12 vers 2. En daarmee laat hij in zijn hart kijken. Dat hij het kruis heeft verdragen en de schande niet geacht heeft, ziende op de vreugde die hem voorgesteld was. Wat is die vreugde? Zijn koninkrijk. En de zelfs gerechtigheid. De vervulling van alle profetieën die nog niet vervuld zijn. Jeremia zegt, Abraham heeft in zijn leven nooit een vierkante meter grond bezeten. In bezit gehad. Hij moest grond kopen voor de begrafenis van zijn vrouw. Maar in dat vrederijk zal hij het land beërven zoals God beloofd heeft. En zo zijn er vele profetieën die nog niet vervuld zijn. Zacharia 14 is nog niet vervuld. Wat staat er tegen Jezus als terugkeer zal neerdalen op de olijfberg bij Jeruzalem. En dan staat er verderop in het hoofdstuk. En dan zal hij koning zijn over de ganse aarde. Dat is nooit vervuld. Hij regeert nu vanuit de hemel, zijn kerk. Maar toont het nog niet aan de wereld. Maar straks zal dit ook aan de wereld tonen. Ik ga afronden. Ik zou willen pleiten voor een bekering met een nieuw perspectief. Maar het is al zo oud als de weg van Jeruzalem. Paulus schrijft in 1 Thessalonicenzen 1 vers 9 en 10 iets heel behartenswaardig voor onze tijd. Hij zegt tegen de Thessalonicenzen: jullie zijn bekeerd van de afgoden. Lof zij de Heer. Om de levende God te dienen. En zijn zoon te verwachten uit de hemel. Twee dingen. Nieuw perspectief op het woord bekering. Het is Gods genadige verlossing van de gevolgen van onze diepe val. En ons hart wat altijd zich laat verstrikken in afgoderijen, wereldzinnen, vleeselijke lusten enzovoort. Gods genadige verlossing daarvan. Door het bloed van Christus dat reinigt van alles om. Maar God wil ook dat we de bekering zien als het verwachten van zijn Zoon uit de hemel. Het verwachten van Jezus Christus. Calvijn heeft helaas te veel op Augustinus gesteund. En Calvijn heeft een enorme strijd gehad tegen de ketters van zijn tijd, de wederdopers. Die dezelfde opvattingen hadden als Montanus en zo. Althans, niet helemaal, maar wel deels. In ieder geval, die wederdopers die zeiden ook dat het vrederijk op aarde zou komen in Duitsland, in München enzovoorts. U kent die geschiedenis. Daarvoor heeft Calvijn niet terug durven keren naar de leer van de vroege kerk voor Augustinus. Helaas. Helaas. Net zo erg als dat Luther vreselijke dingen over het Joodse volk zei. Dat neemt niet weg dat dit grote mannen God zijn geweest. Net zoals Augustinus. Maar Calvijn heeft één waar woord gezegd. Over de toekomst. Wat we ter harte mogen nemen. Slechts hij of zij is gevorderd in de leerschool van Christus, die naar de dag van zijn dood of de wederopstanding van de doden verlangt. We hoeven geen boekjes uit Amerika te vertalen over groei in het geloof. Als dit in ons hart leeft, Jezus, kom, kom haast. Dan ontstaat er een groei. Want Paulus legt in 2 Korinthe 3 en 4 uit dat er een hunkering komt naar het gelijkvormig worden aan het beeld van Christus in zijn toekomst. En die met hem als koningen zullen heersen de 1000 jaren, zullen in die 1000 jaren steeds meer op hem gaan lijken. Paulus die spreekt over een van heerlijkheid tot heerlijkheid voortgeleid worden. Wat een blij vooruitzicht. Wat een heerlijk perspectief. Eeuwig leven met Jezus Christus. Maar dat niet alleen. Maar ook met al die andere koningen. Want in 2 Korinthe 3 vers 18 laat hij horen dat Gods kind zelf iets mag weerspiegelen van de heerlijkheid van Christus. En als ik voor de spiegel sta, dan schaam ik me over mezelf dat ik er zo weinig van terecht breng. Maar ik mag mij verheugen dat straks na de wederkomst, na de opstanding van de doden, Gods kinderen steeds meer de heerlijkheid van Christus zullen weerspiegelen. En in die heerlijkheid zullen groeien en toenemen. Totdat Christus het koninkrijk heeft voltooid. En ook alles wat hij zijn kinderen beloofd heeft. En het koninkrijk zal teruggeven aan de Vader. Amen. De eerste vraag. Hartelijk eens met uw lezing. Naar aanleiding van Openbaring 20 vers 4. Alle gelovigen staan op. Met het accent op degenen die door het beest onthoofd zijn. Ja. Er worden verschillende categorieën genoemd. Zover ik mag zien. Want ik heb de wijsheid ook niet in pacht. In zaken de profetieën, gaat het over degene die kort daarvoor werden vermoord, massaal vermoord, onder de regering van de antichrist. De zielen die onthoofd waren op de getuigenis van Jezus, dat woord onthoofd, dat werd in de context toen gebruikt voor mensen die geëxecuteerd werden, om de getuigenis van Jezus. En om het woord Gods. Wat is het getuigenis van Jezus? Ik denk dat dat Joden zijn. Maar dat is mijn persoonlijke opvatting, die graag indruil voor een betere. Want het getuigenis van Jezus komt in Openbaring 6 ook terug bij de zielen onder het altaar. Die het getuigenis van Jezus op. Die zielen onder het altaar, dat zijn Joodse mensen. Het altaar is niet in de hemel. Maar als je Joodse verklaringen naleest, dan blijkt dat tot op de dag van vandaag nog steeds Joden overal ter wereld zeggen, als ze op sterven liggen, tegen hun oudste zoon als ze die hebben, begraaf mij onder het altaar, wat het ook kost. Wat bedoelen ze daarmee? Begraaf mij in Jeruzalem. Elke Jood wil eigenlijk op de Olijfberg in Jeruzalem begraven worden. Vandaar dat het daar wemelt van de graaf. Wat het ook kost, waarom? Als de Messias komt, dan zegt Zacharia 14 vers 5, en zijn voeten stonden te 10 dagen op de Olijfberg ten oosten van Jeruzalem. Zij nemen dus die profetie net zo letterlijk als de vroege kerk. De Joden hebben het getuigenis van Christus nolens volens. Ze wilden het niet. En nog steeds niet, want hun harten zijn nog steeds verhard. Maar Jesaja 43 en 53 spreken over de lijdende knecht. 43 gaat over de lijdende knecht Israël. En 53 over de lijdende knecht Jezus. Die twee zijn nauw op elkaar betrokken. Professor Van der Beek heeft er een heel boek aan gewijd. Israël als lijdende knecht en Jezus. Het lijden van het Joodse volk door de eeuwen heen is een getuigenis van het lijden van Christus. Ik vind het heel erg significant, betekenisvol. Dat Rembrandt het gezicht van de Heer Jezus niet kon schilderen. Dat kon hij niet. De beroemdste schilder aller tijden kon het gezicht van de Heer Jezus niet schilderen. Pas toen na 1649 de Joden ontsnapten de pogroms in Polen, de grachten van Amsterdam opkwamen wandelen, liever gezegd, schotten. Toen keek hij naar de gezichten van de Joden die voorbij kwamen en ze hadden voor hem het getuigenis van Jezus. Want hij zei, nu kan ik Christus schilderen. Hij zag het lijden van Christus op de gezichten van de Joodse volk. Dus, om een getuigenis van Jezus, Openbaring 6, de zielen onder het altaar. Dat het Joodse mensen zijn, dat moet ook wel, want een christen zal nooit een wraak vragen. Want die heeft geleerd, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. Zij, het Joodse volk, mogen vragen, hoe lang wreekt gij ons bloed niet van degene die op de aarde woont? Dat is wat betreft het vierde vers. Dus alle gelovigen staan ook. Ook het Joodse volk zal opstaan. Want Openbaring 1 vers 7 leert ons. Als Jezus terugkeert, ziet hij komt op de wolken. Alle oog zal hem zien. Ook degene die hem verstoken hebben. En er staat in onze vertaling, alle geslachten der aarde zullen rouw dragen, rouw klagen. Geslachten der aarde mag je ook vertalen met de stammen van het land. Geslacht en stam is in de grondtekst hetzelfde woord. Aarde en land is in de grondtekst hetzelfde woord. Het is een keuze van de Statenvertalers geweest om te zeggen, alle geslachten der aarde. Het was beter geweest als ze hadden betaald alle stammen van het land. Want dan sluit het aan bij Zacharia 12, waar precies hetzelfde beschreven staat. Dat elk Joods geslacht van elke stam zal rouwklagen bij het zien van Jezus Christus en die gekruisigd. Dus de gelovigen, maar ook het Joodse volk. Persoonlijk denk ik dat dit de diepste betekenis is van Ezekiel 37, het tal van de dorre doodsbeenderen. Ik kwam op die gedachte omdat Thomas Boston zegt. Dit hoofdstuk gaat in wezen over de bekering van de Joodse natie. Dus het volk der Joden. De dorre doodsbeenderen worden levend. Het huis Israëls staat op. En we moeten het vergeten dat overal waar Israël staat, dat we daar de kerk voor in mogen vullen. Dat moeten we maar achter ons laten. De tijd is gekomen dat we ons niet meer kunnen permitteren om als kerk in de plaats van Israël te gaan staan. Het herstel van de Joodse natie wordt voor zijn werk maar zien ook in Ezechiël 37 beschreven. Tweede vraag. Is de Satan zelf in de hemel op dit moment of op de aarde? De meeste verklarers die nemen de tekst van de Heer Jezus zelf serieus als hij zegt: ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Het is verschil van opvatting wanneer dat gebeurde. Persoonlijk denk ik met die verklarers mee die zeggen: het gebeurde bij de hemelvaart van Christus. Toen Christus de hemel voer, had de Satan geen recht meer om de verklager van de broeders te zijn. Want de oudste broeder kwam de hemel binnen. Met hem al degenen die achter zijn zegenkar de hemel binnengingen. Dus op dat moment werd de Satan op de aarde geworpen. En sindsdien gaat hij rond als een briesende leeuw. Volgende vraag. Welke volken zal Jezus en de zijnen over regeren? Wel, wij lezen, of wij zingen, dat de volken door hem geregeerd zullen worden. Men zal hem van de Eufraat vereren. De Eufraat, dat is het oude gebied van Babylon, hè? Wat ook in die laatste periode voor de wederkomst van Christus weer een heel centrale plaats zal innemen. Babylon, rijk van het beest. Zelfs daar zal Jezus straks vereerd worden, tot aan des aardrijks eind. Dan denk ik aan woorden van Jesaja. Ik heb psalmen gehoord van de einde der aarde. En Jesaja 2, de volken zullen optrekken naar Jeruzalem om de Heere weer in schade te aanbidden. Zacharia 14, die daar ook over spreekt. Dus er zijn in het vredenrijk twee verschillende soorten mensen. De opgestane kinderen van God in een nieuw lichaam. En de volken waarover zij regeren, die net zoals wij hetzelfde lichaam als wij nu hebben. En het vrederijk mogen binnengaan. En daarin in die 1000 jaar geregeerd zullen worden door de opgestane koningen. Dat was de opvatting van de vroege kerk. Mag je de verheerlijking van Jezus met Elia en Mozes zien als een mini-koninkrijk vrederijk? Ja, zeker. Op dat moment laat de Heer Jezus samen met Mozes en Elia zien hoe we eruit zullen zien als we op zullen staan uit de doden. Stralende heerlijkheid. Weerspiegeling van de heerlijkheid van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Paulus die beschrijft de heerlijkheid van 1 Korinthe 15. Als u die teksten grondig leest, dan zult u ontdekken dat die heerlijkheid wel heel bijzonder is. Overigens, het is de berg der verheerlijking waar ons getoond wordt dat de herkenning zal zijn na dit leven. Want Petrus was slaperig, werd wakker en die zag weer Jezus in glans en heerlijkheid en Mozes en Elia. Hoe wist hij dat? Niemand vertelde hem dat dat Mozes en Elia waren. Maar Gods kinderen zullen alle andere kinderen van God herkennen in heerlijkheid. De Heer Jezus zegt in Lucas 16, vers 9, dat de mensen die wij in dit leven hebben geholpen, wel goed hebben gedaan, zelfs door middel van de onrechtvaardige mammon, zij zullen u ontvangen in de eeuwige tabernakelen, oftewel de eeuwige loofhutten. Herkenning in de hemel. De leermeester van Irenaeus was Polycarpus. Irenaeus leerde ook dat de kerk plotseling weggerukt zou worden, laat de verzwaktheid uitdragen ervan, wat zou de reden daarvan zijn? Wel, Irenaeus heeft niet geleerd dat de kerk wordt opgenomen voor de grote verdrukking. Hij zegt alleen dat ze plotseling weggerukt zal worden, zoals het ook in de 1 Thessalonicenzen 4 staat. De wegrukking, wegraping zijn ze in Zuid-Afrika, de opname van de gemeente, niet voor de grote verdrukking. Als iemand dat in de geschriften van Irenaeus wil lezen, dan wil ik daar wel een robbertje over vechten, want ik heb het nooit kunnen vinden. Nee. Ik geloof met Irenaeus dat er maar één wederkomst van Christus zal zijn. Openbare wederkomst, waar we de vorige keer al over gehad hebben. Kunnen wij in Openbaring 19 ook de bekering van Israël lezen, aangezien er een paar keer het woord halleluja in voorkomt? Dat heb ik nog nooit zo overdacht. Ja, het woord halleluja komt toch ook wel voor die tijd voor, zou ik in eerste instantie zeggen. Het is wel duidelijk dat het Joodse volk tot bekering zal komen bij de wederkomst van Christus. Of kort daarvoor, Lance Lambert is een van de beroemdste Joodse predikers geweest van Jezus Christus wereldwijd. Hij is helaas overleden. Ik heb Lance een keer in Jeruzalem mogen spreken en vroeg ik hem, wanneer komt Israël tot bekering? Zei hij, kort voor of tijdens de wederkomst van Jezus. Openbaring 1 vers 7. Romeinen 11 vers 26. De losse zal uit het hemelse Sion komen om de goddeloosheid van Jacob af te wenden. Ze zullen zien wie ze doorstoken hebben. Johannes 18 vermeldt de eerste vervulling op het moment dat Christus gekruisigd wordt in Jeruzalem. Maar de volledige vervulling zal voor het hele volk gelden. Romeinen 11, als u daar de kanttekening op naleest, ik geloof bij vers 26, als het gaat over de vraag van geldt dat nu echt heel het Joodse volk, dan staat er in de kanttekeningen zo goed als de gehele natie. Vrijwel hoofd voor hoofd. Vandaar dat ik denk dat Ezekiel 37 ook dan vervuld zal worden. Opdat ook de Joden die omgekomen zijn in de Holocaust en door de schuld van de kerk, de inquisitie, zijn vermoord en gemarteld, zullen zien wie ze doorstoken hebben. Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij hen allen genadig zou zijn, zegt Paulus. En ik wil dat woord allen, wil ik niks aan afdoen of aan toedoen. Wat is de plaats van het volk Israël in die 1000 jaar? Alzo zal gans Israël zalig worden. Dat is een onderwerp in zichzelf. Een andere keer komen zeggen. Is het beest en de duivel dan niet hetzelfde? Nee, het beest is een creatie van de duivel. Het is wel gedacht in de kerkgeschiedenis dat de duivel zelf zich incarneert in het beest, oftewel vlees wordt in dat beest. Ik weet nog steeds niet of ik dat ook zo wil zeggen, of ik het daarmee eens ben. Dat blijft toch nog steeds een mysterie, maar het is niet hetzelfde, het beest en de duivel. Beest wordt met name in Openbaring 13 genoemd. Beest en de valse profeet, een handlanger. En ja, dat zal die periode van de grote verdrukking zijn, waarin het zal maken dat allen, kleine, groten, rijken en armen, een merkteken wordt gegeven aan een rechterhand of een voorhoofden, zodat niemand kan kopen of verkopen dan die het merkteken heeft. Dit is niet de Satan zelf die dat zal zeggen, maar het beest, zijn vertegenwoordiger op aarde. Wat speelt zich in het duizendjarige rijk af? Wat is het doel van dit rijk? Waarom niet gelijk het oordeel en de nieuwe hemel en aarde? Nou, dat is inderdaad een onderwerp op zichzelf. Ik noemde straks al wat Irenaeus zei, die belofte aan Abraham is nog niet vervuld in zijn leven. Hij krijgt dat in 1000 jaren rijk. Zo zijn er heel veel beloften die nog niet vervuld zijn. In de theologie, in de geschiedenis is dat wel genoemd. De onvervulde rest of de nog uitstaande profetieën. Bijvoorbeeld als je Jesaja 11 leest, dan gaat het in het begin van het hoofdstuk over het reisje uit de afgehouden troon van Isaïe. Nou, bekende kersttekst. Het gaat over de eerste komst van Christus. Maar dan staat even verderop, een paar versen verderop. En hij zal komen en de aarde slaan met de roede van zijn mond. Dat gaat over de wederkomst, want dat komt in Openbaring 19 weer terug. Dat hij met de roede van zijn mond de aarde zal slaan. Dus het doel van het vrederijk is vooral dat al wat God ooit gesproken heeft zal bestaan. En de verheerlijking van Christus op aarde, die dé vervulling is van alle beloften. Want in Christus zijn alle beloften ja en amen. En zijn aanbidding op aarde door heel de wereld. Als Paulus erover schrijft in de Filippenzenbrief, dan zegt hij dat allen in het stof voor hem zullen buigen. Eens buigt zich toch allen voor Jezus in het stof. Er zijn al meer redenen, maar nogmaals, dat is voor nu te uitgebreid. En ook de volgende vraag, de plek van de zonde in het 1000-jarige rijk. En de ontbinding van Satan aan het einde ervan. Dat gaat een beetje buiten ons onderwerp van vanavond. De opname van de gemeente heb ik het al over gehad. Er zijn mensen die niet geloven. Waar zijn de mensen die niet geloven tijdens de 1000 jaren? Dat wil ik dan ook nog bewaren. Of die nog bekeerd kunnen worden. En hebben die een deel al dan niet gekozen? Als de opname, dus de opvatting van het zoeklicht, niet waar is, hoe verklaart u in Openbaring 3 vers 10 waar staat, ik zal u bewaren uit de uren verzoeking, ter verzoeking die over de wereld komen zal. Dat is een van de belangrijke teksten voor de mensen van het zoeklicht om te zeggen, kijk, voor de grote verdrukking wordt de gemeente opgenomen in de hemel, want dat is voor de uren der verzoeking die over de aarde zal komen. De grote verdrukking of de uren der verzoeking zijn die laatste jaren voor de wederkomst van Christus. Maar betekent, ik zal u verlossen uit de uren verzoeking, een verticale verlossing of een horizontale? Of bedoelt Heer Jezus dat hij ons net zoals Daniel zijn vrienden zal vrijwaren van het vuur? Ik weet het nog niet. Maar ik geloof niet dat het een verticale opname zal zijn. Omdat ook 1 Thessalonicense 4, voor zover ik zie, daar geen aanleiding toe geeft. Als de Satan in die 1000 jaar gebonden zal zijn, hoe zit het dan met de demonen? Ook die zullen niet meer vermogen, geen vinger meer kunnen uitsteken. Vooruitlopend op mogelijke nieuwe uitnodigingen over een volgende lezing. Als mensen in het vrederijk zondigen, dus de gewone mensen, want de opgestane christenen kunnen nooit meer zondigen, de gewone mensen toch zondigen, zal dat een hele bewuste beslissing van henzelf zijn. Want de Satan zal hem niet meer verleiden daartoe. En ook zijn demonen niet meer. Wat gebeurt er met de overige mensen, bijvoorbeeld onze, ja, het is een dame die dit geschreven heeft, die kunnen zo mooi schrijven dat je niet altijd kan lezen. Die tijdens het 1000-jarige vrederijk nog leven, is het dan makkelijk om tot Christus te komen? Nou, dat is inderdaad, dat hoort bij een andere lezing. Waar staat het merkteken? Waar staat het merkteken voor? En hoe slaat vers 7 en 8 in relatie tot het 1000-jarige rijk? 7 en 8 van Openbaring 20. Als de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis ontbonden worden en hij zal uitgaan om de volken te verleiden die in de vier hoeken der aarde zijn. Door Gog en de Magog en hen te vergaderen tot de krijg, welke getal is als zand van de zee. Dat beschrijft ons dat zelfs als Christus op aarde zal regeren die 1000 jaar met al zijn heiligen, dat er toch heel wat mensen zullen zijn die geveinsd onderworpen, niet werkelijk onderworpen zijn geweest aan Christus. Niet door de verleiding van de Satan, maar een eigen bewuste zondige keuze. Een van de redenen waarom God dat 1000 jaar rijk op aarde brengt, is om ultiem, om tot in de puntjes zeg maar aan te tonen dat hij rechtvaardig is. En dat een mens alleen verloren gaat als hij er zelf voor kiest. Als hij zichzelf opnieuw in de val van Adam werpt en daaruit niet meer verlost wil worden. En dat zal blijken aan het eind van de 1000 jaar, als de Satan ze allemaal bij elkaar zal harken in de wereld. Maar ze zullen geen hand kunnen uitsteken naar Jeruzalem of het volk wat daar woont, want er zal vuur van de hemel komen dat hen verslindt voor het zover kan komen. Ik ben door de vragen heen en zet er al een paar. Onlangs werd bij ons in de gemeente door de predikant gezegd dat de Satan nu gebonden is. In deze zin dat hij niet alles kan doen wat hij wil, maar hij heeft maar een beperkte macht. Ja, ik heb grote waardering voor uw predikant, maar hier ben ik het niet mee eens. Het spijt me. Ja, er wordt vaak gezegd, en misschien denkt hij dat ook, dat het feit dat het evangelie verbreid kan worden over de wereld, een teken is dat de Satan maar beperkte macht heeft. Hij zou dus gebonden zijn. Maar dat is in strijd met de tekst, waar staat dat de Satan niet gebonden zal zijn alleen, maar in de abuses, de onderste krochten van de hel geworpen zal worden. En dat die put boven hem gesloten zal worden en ook verzegeld. Dus dan is er geen sprake meer van enige macht die de Satan kan uitoefenen op de aarde. Nou hoop ik dat je dezelfde patroon hebt als ik, maar dat is niet zo. Maar jullie predikant zal het weer op andere punten die met mij eens zijn. We gaan elkaar er niet om verketteren.
Nou, er staat er volgens mij niet precies zo door. Dat ligt bij ons in de gemeente. Door. Nu komt mijn vraag, is het niet aan ons om deze kerk te verlaten, want ze dwalen in de leer. Dus je gaat
over het algemeen. Moet je nu de kerk verlaten als de dominee dus dit zegt?
Als jullie de vinger erop houden, staat
er. En is het dan dat hij dwaalt in de leer? Ik heb geleerd van een baptistische hoogleraar, ik weet niet of ik het vorige keer gezegd heb. Die werd gevraagd, wie krijgt er straks in de hemel gelijk? De voorstanders van de volwassen doop of de voorstanders van de kinderdoop? Heb ik het verteld? Nee? Ja? Toen gaf hij een briljant antwoord. Hij zei, diegene krijgt gelijk die de ander er niet op heeft afgerekend. Dus dat wens ik ook niet te doen. En ik hoop ook dat anderen het aan mij weer niet doen. Kijk, als het gaat om dwalen in de leer, dat je de kerk moet verlaten, dan moet je denken aan wat er staat in Openbaring. Gaat uit het midden van hem. Op de gaan naar plagen en gemeenschappen. Er komt een tijd dat die antichrist de kerk volledig zal beheersen en manipuleren. En zal ontkennen dat Christus in het vlees gekomen is. Die oude dwaling heeft het terugstrijd. Hij zal zeggen, ik ben de Christus. Ik ben nu in het vlees gekomen. En mij zullen jullie aanbidden. Hij zal als God in de tempel in Jeruzalem, die gebouwd zal worden, zitten. En zeggen dat hij God is. En dat zal het moment zijn dat die oude gnostieke dwaling weer springleven terugkeert in de kerk. En ik hou mijn hart vast bij iedereen die nu tornt aan de historische grammaticale exegese. En bijvoorbeeld het duizendjarig rijk en andere profetieën alleen maar vergeestelijk. Er zijn geestelijke lessen uit te trekken, maar je mag ze niet vergeestelijken. Ja. Kunnen een link leggen met Matteüs 27, vers 52 en 53. En duizendjarig rijk. Maar even blijven staan, als die zo weer op slot schiet. 52, wil je dat even? Even blijven staan.
Ja,
misschien.
Ja, is goed.
Ja. De graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding kwamen ze in de heilige stad en zijn vele verschenen. Nee, dit is een andere gebeurtenis geweest. Dit is ook een hele mysterieuze tekst. Alleen Matteüs beschrijft deze ingrijpende gebeurtenis dat na de opstanding van Christus heel veel kinderen van God in Jeruzalem plotseling een overleden vader of moeder of grootvader zagen die aan de deur klopte en binnenkwam. Ze zijn aan velen in de stad verschenen. Ze zijn eerst opgewekt toen Christus aan het kruis stierf, het voorhangsel scheurde, de steenrotsen scheurde, toen werden de graven geopend en ze zijn tot de opstandingsdag, dus die zondag daarna, in de graven gebleven en daarna verschenen in de heilige stad Jeruzalem. Het mysterie zal ons straks nog opgehelderd worden, maar deze mensen, daarvan geloof ik zelf, met vele uitleggers, dat ze met Christus de hemel in zijn gegaan, toen hij ter hemel voer, onzichtbaar voor de discipelen, want anders zouden ze opnieuw gestorven moeten zijn. Het is dus een andere gebeurtenis als de opstanding der rechtvaardigen in Openbaring 20 vers 4 genoemd. Voor zover ik mag zien. Hoe ziet u Godse regering op dit moment? Regeert hij nu al of begint dat pas bij het Messiaanse Rijk? Leven de mensen dan ook echt 1000 jaar lang? En hoe zit het met de vervolging daarna? Ja, dat laatste is iets voor een andere lezing. Het eerste, Christus regeert vanuit de hemel, denk aan de coronatijd, het is geen straf van God, maar beproeving voor de hele wereld, bekeert u en gelooft het evangelie. Jezus heeft gezegd, het staat in Lucas 13, dat die mensen op wie de toren van Siloam viel, geen grotere zondaars waren als andere mensen. De coronadoden zijn geen grotere zondaren als andere mensen. Maar het is een wake-up call, een wekroep voor de kerk en voor de wereld. Bekeert u van het koninkrijk Gods is nabij. Zo zie ik de coronatijd. Christus regeert ook deze gebeurtenis. Maar hij bewijst het alleen nog aan zijn kerk. Alleen degene die gelooft in Christus, die ervaren zijn regering. Want de buurman die nooit naar de kerk gaat, ervaart Gods regering niet. En dat kan ook niet, want hij is onbekeerd. Maar als Christus straks terug zal komen, dan zal hij voor heel de wereld koning zijn op de ganse aarde. En dan zal hij zijn heerschappij aan heel de wereld bewijzen. En niet alleen in zijn kerk. Leven de mensen dan ook echt 1000 jaar lang? Ja, er wordt gedacht dat die oude leeftijden van voor de zondvloed zullen terugkeren. Methuselem, die werd bijna 1000 jaar. Dus zal het zo zijn, maar dat weten we niet, rechtstreeks uit de schrift, dat onder de regering van de koningen de mensheid weer zal terugkeren tot die oude leeftijden. En iemand die in het spoor van Christus gaat in die jaren, in die eeuwen, het einde van het vrederijk zal meemaken. Maar daar hoop ik een andere keer wat over te mogen zeggen. Als het zover mag komen. Is daarmee...
Staat er ook iets van die een zonde 100 jaar oud zijn zal gevoed worden? Staat er
ja. Van ja. Ja, Jesaja beschrijft dat als een zondaar de leeftijd van 100 jaar heeft bereikt, dan zal die vervloekt worden. Dan is het geduld van God op. En dat gaat dus over die gewone mensen tijdens dat vrederijk. Dan zal die moeten sterven. Dus dat geeft ook aanleiding om te denken dat degene die is niet zondigen, niet bewust zondigen, want ze worden immers niet verleid door de Satan, dat die dan de hoge leeftijden zullen bereiken die er waren voor de zondvloed. Is er iemand die zo nog een vraag wil stellen? Want we hebben tot 9:30 de tijd, maar dat zal Rijn die zal het even voor mij vertalen dan. Ja, dat was ik vergeten, dankjewel. Ja, dat is een van de redenen waarom men denkt, die leeftijd als van bomen, en we weten dat met name olijfbomen meer dan 1000 jaar oud kunnen worden. Sommigen beweren zelfs dat wat nu in Gethsemane staat, althans wat aangewezen wordt als Gethsemane, dat die olijfbomen die er staan ook zo oud zijn, maar dat is niet zeker. Ja, dat is een van de aanwijzingen dat we dus tot hoge leeftijden zal komen. Ik ben blij dat er mensen zijn die met me meedenken, die de Bijbel lezen, herlezen, nog meer van die Bijbelvorsters. Strijd voor het kind is de strijd om Christus. De vrouw is niet de kerk. Dat heeft de Romeinse kerk ervan gemaakt. Maria. En vele protestanten geloven dat nog steeds. Dat het de kerk is, helaas. Die vrouw is het Joodse volk. Die het Christuskind heeft voortgebracht. En de draak is vergrimd tegen die vrouw. En die vergrimming hebben we gemerkt in de geschiedenis tot vandaag van wat daar zijn, het antisemitisme. Dus als, even kijken welk vers wil je nu vooral benadrukken. Vers 10, toch? De verklaar van onze broeder, die een verklaar van onze God dag en nacht is neergeworpen. Ja. Dat neerwerpen is, voor zover ik mag zien, hetzelfde als wat Jezus zegt, ik zag Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Hij heeft kleine tijd. En daarom zoekt hij wie hij kan te verslinden. Het is juist ook de misvatting dat Satan nu verbonden zou zijn, die veroorzaakt dat we veel te makkelijk denken over occultisme. Ik heb me destijds enorm daarmee bezig gehouden, omdat ik in de tijd bij de mariniers geconfronteerd werd met maten van mij die occult bezig waren. Toen heb ik in de tijd dat ik studeerde me er enorm mee bezig gehouden en ook meegeschreven aan een boekje over occultisme. En toen kwam ik tot de conclusie dat een van de redenen dat we de duivel niet serieus nemen onder ons is dat we denken dat hij gebonden is. Er zijn echt mensen op de dag van vandaag die bezeten zijn, of geobsedeerd, of onder een sterke manipulatie van de Satan zijn. En een van de weinigen in onze kring die daar echt oog voor heeft en ook de goede dingen daarover zegt, is professor M.J. Paul, die ook aantoont hoe krachtig die werking nog steeds is. En dat mensen ook verstrikt zijn in de kerk, in allerlei strikken. En het wordt niet onderkend. Het wordt vaak ook psychosomatisch verklaard. Je moet het zien als een afwijking in de psyche enzovoort. Terwijl mensen werkelijk onder invloed van demonen staan. Ik heb het één keer meegemaakt bij een vrouw die blafte als een hond. En ik keek in haar ogen en ik zag hondenogen. Ja, dan stuiter je terug, hè? Want dan zie je dus wat er gebeurt als iemand daar verder bezeten raakt. Dan is alle controle van iemand over zijn eigen geest en lichaam volledig kwijt. Maar dat gebeurt gelukkig niet al te veel en zeker niet onder kerkmensen, voor zover ik weet. Maar wel dat mensen geobsedeerd zijn in de strik van de duivel. En zeker in deze tijd, waarin via de media natuurlijk een enorme verstrikking aan de gang is van de Satan, die ons belemmert in het zicht op Christus. En ook de aanleiding zal zijn, denk ik, voor de afval waar 2 Thessalonicenzen 2 over spreekt. Dat met de komst van de antichrist ook de grote afval zal plaatsvinden. Dan moet je niet denken aan mensen die al buiten de kerk staan, maar juist de afval van mensen die in de kerk op de grondslag van Gods woord hebben gestaan en daarvan afvallen. Wat ook in Openbaring 13 wordt uitdrukkelijk gesproken over de wonderen en tekenen van de leugen. Dat zijn occulte wonderen die zullen plaatsvinden. Ja. Iemand anders nog een vraag? Ik moet even lopen, hè? Ik heb het helemaal niet kunnen bestaan, maar je hebt vast goede dingen gezet en ik ga het nu horen.
Wim zegt, dat de openbaring in kring met dominee Scheuters, er is er ook gesproken over die volgorde die u vanavond aanhield in openbaringen 19 en dat 20 daar volgt. En dat hij zich dat heel goed kon voorstellen, dat u dat zo geloofde en ook dat dat geen scheiding bracht.
Okay.
Dus dat is wel mooi om te horen.
Ja. Dat zijn weer dingen die verbindend zijn, dankjewel. Ja, zullen we nu naar het einde van onze vergadering toe gaan? Ja? Ik heb nog één ding te vertellen, en dat heeft niet direct met ons onderwerp te maken. Maar ik ben door een preek die ik een paar weken terug mocht houden over het coronavirus, hoe je dat kon zien, is een straf van God of niet, op een predikant gestuurd in de geschiedenis, die iets heel bijzonders aan ons laat zien in deze coronatijd. En dat is dominee Martin Rinkart. Martin Rinkart leefde in de tijd dat Frankrijk en Duitsland in een geweldige, vreselijke, bloedige oorlog verwikkeld waren. Men zegt dat de helft van alle Duitse mannen toen is omgekomen in die oorlog, de vergeten oorlog. Althans nu vandaag de dag. Rinkart die woonde in een Duitse stad met zijn gezin en heeft pastoraat bedreven aan de mensen, zoals een goed predikant betaamt. Maar je kunt je voorstellen wat een enorm leed er zich verspreidde door die stad, door het sterven sneuvelen van zoveel mannen. En toen brak er een pestepidemie uit, een pandemie die veroorzaakte dat Rinkart elke dag tientallen begrafenissen had. Op een gegeven moment waren het 40 à 50 per dag. En op plaats kon er niemand meer begraven worden, want er stierven te veel mensen. Ze werden in grote kuilen gegooid. En door die pestepidemie ontstond er een hongersnood. De mensen vochten op straat om een dode kraai en een dode rat. Ook dominee Rinkart kwam steeds weer alleen te staan, want zijn collega's vluchten allemaal de stad uit. Want die zeiden, we zoeken betere oren op om de pest te ontlopen. Dus het bleef alleen over. En in die tijd stierf zijn vrouw. Het moest hij alleen voor zijn gezin met kinderen zorgen. De toen zei hij tegen zijn kinderen, en dit is zo bijzonder, omdat de man daarmee zoveel godzaligheid liet zien. Hij zei tegen zijn kinderen, ik ga jullie een nieuw lied leren. Ik heb het zelf gedicht en we gaan het samen zingen. En weet je wat voor lied dat was? In die tijd, in die pandemie, in die vreselijke crisis, 1000 zorgen, 1000 doden, kwelden zijn angstvallig hart. Toen heeft hij zijn kinderen geleerd, dankt, dankt nu allen God. Met blijde feestgezangen. Van hem is het heugelijk lot, het heil wat wij ontvangen. Hij ziet in Christus ons altijd genade hebben. En heeft ons dag aan dag met zijn gunsten overlaan. Ik was zo jaloers op die man. Mogen de Heere ons ertoe verwaardigen. Als straks de weeën van de geschiedenis, de weeën van de komende wereldvernieuwing zullen toenemen. En de grote verdrukking komt om met Martin Rienkert dit lied aan te heffen. Dat wilde ik u graag zeggen ter afsluiting. En dan gaan we nu eerst danken en daarna samen zingen. Eerst zingen en daarna danken. En dat is Psalm 72, vers 10 en vers 11. Psalm 72, vers 10 en 11.
Thank you.
Dierbare Heer Jezus, Heere der Heren, Koning van de ganse aarde, die straks uw heerlijkheid aan de volken zal tonen. U zij geloofd en gedankt voor uw woord en getuigenis dat eeuwig zeker is. En in deze onzekere tijden, waarin zoveel mensen wankelen, ons de basis geeft. Het profetische woord wat zeer vast is als een licht, schijnend in een duistere plaats. U bent het zelf, Heere, die ons dat woord gegeven heeft. En wie het gelooft, behoort bij dat gezegend heidendom, waar we zo even over gezongen hebben. En wie dat gelooft, die behoort tot het gezegend heidendom, wat straks zal zien dat u na uw wederkomst in Jeruzalem de troon van uw vader David zal beklimmen, die al die eeuwen vakant is geweest. Dierbare heiland, dan zult ge ook aan Israël tonen uw heerlijkheid en glorie. En al het leed van Israël zal ruimschoots vergoed worden. Troost, troost, mijn volk, zult u zeggen. En u zult spreken naar het hart van Jeruzalem, omdat eindelijk de strijd vervuld is. Hoor ons dan, Heere, als u vragen om ook het woord wat vanavond gesproken werd te zegenen. Neem weg wat van ons was en maak het vast in onze harten wat van u was. Zegen ons in ons persoonlijk leven, Heere, met een uitzien en een verlangen en een hopen naar uw toekomst. Want het is uw komst, zo zingt de kerk der eeuwen, die ons heil volmaakt en volmaakt doet zijn. Hoor ons uit genade om uw grote naams wil alleen. Amen.